Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiani en aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in de editie van zondag 2 juni 2019 gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
De minister van Defensie, Iria Mizar Triakudu, zei dat ASEAN het wereldwonder is. De Indonesische minister van Defensie, Iria Mizar Triakudu, zei dat de ASEAN een wereldmirakel is. Want hoewel ze verschillen hebben, blijven de landen in de ASEAN-regio verenigd. Iria Mizar zei dit op een bijeenkomst van de minister van Defensie van de ASEAN met de waarnemend secretaris van de Amerikaanse minister van Defensie, Patrick Michael Shanahan, in Singapore op vrijdag. Tijdens de vergadering waardeerde Patrick Michael Shanahan het bestaan van ASEAN en verklaarde dat de Verenigde Staten als ASEAN-partner vastbesloten waren om de prestaties en capaciteit van de ASEAN voortdurend te versterken om potentiële dreigingen in de regio het hoofd te bieden. Ethiopië stelt dat Indonesië een pionier is van democratie. Indonesië is een pionier in verschillende ervaringen over democratie. Sinds 2008 hield Indonesië jaarlijks een bijeenkomst, namelijk Bali Democracy Forum of BDF, dat het beginsel van gelijkheid, wederzijds begrip en respect bevorderd. Ethiopië hoopt dat ze ervaringen van Indonesië kunnen krijgen in de uitvoering van de democratie. Dit zei minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië, Marcos Tekle, in een vrijlating die RRI op vrijdag ontving. De verklaring van Marcos Tekle werd afgelegd bij de opening van het discussieforum Building and Consolidating Democracy for Development and Prosperity, georganiseerd door de Indonesische ambassade in Addis Ababa, in samenwerking met de Universiteit van Hawassa, in het Radisson Blue Hotel Addis Ababa, Ethiopië, op woensdag 29 mei 2019. De Indonesische moslimjongeren roepen de wereld op zich te verenigen in het steunen van de Palestijnse onafhankelijkheid. De vicevoorzitter van de Indonesische OIC Jongeren, Sueb Arifin, sprak op vrijdag tijdens een persconferentie in Jakarta zijn steun uit voor de onafhankelijkheidsstrijd van het Palestijnse volk. Zijn verklaring had betrekking op de herdenking van Al-Quds International Day, namelijk de dag van de bevrijding van het Palestijnse volk tegen de Israëlische bezetting. Dit jaar wordt Al-Quds International Day gevierd om samen te vallen op de laatste vrijdag van Ramadan. De waarschuwing was ook een zorg voor moslimjongeren die lid zijn van de Youth Islamic Cooperation Organization of OIC, met Indonesië en de Voice of Palestine. De minister van Transport herziet het idee om buitenlandse luchtvaartmaatschappijen binnen te halen zolang ze cabotage niet schenden. De minister van Vervoer, Budi Karya Sumadi, zal het idee van president Joko Widodo herzien in het binnenhalen van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen om te concurreren in Indonesië, gerelateerd aan de prijs van vliegtickets die niet zijn gedaald. De minister van Transport zei dat het idee kan worden uitgevoerd zolang dat het sabotageprincipe niet schendt. Dit principe van sabotage is een beginsel met betrekking tot aandelenbezit dat niet meer is dan een nationaal bedrijf, dat we zeggen 49% in handen is van buitenlandse partijen en voor 51% eigendom is van binnenlandse partijen. Deze verklaring volgt op de verklaring van president Jokowi die nieuwe luchtvaartmaatschappijen zal uitnodigen om binnenlandse routes te openen. Het doel is dat consumenten meer keuzemogelijkheden en goedkopere vliegticketprijzen hebben. De verkiezingstoezicht bereidt zich voor op hoorzitting met constitutionele zaken. Het verkiezingstoezichtorgaan van de Republiek Indonesië, of Bawaslu, verklaarde dat het zich voorbereidde op het versterken van informatie en het proces tegen het verkiezingsuitslaggeschil, of PHPU, bij het constitutionele hof, of MK. De voorzitter van het Indonesische verkiezingsorgaan, Abhan, zei dat hij informatie zou versterken op basis van feiten. Hij benadrukte dat het verkiezingsorgaan geen mening had, maar de feiten van het supervisieproces dat bestond tijdens het proces van de verkiezingsfase. Abhan zei dat de voorbereiding voor het indienen van deze informatie is uitgevoerd bij de juridische afdeling van Bawaslu. De positie van het verkiezingsorgaan, volgens Abhan, was om uitspraken te doen volgens de uitnodiging van het panel van rechters van het Constitutionele Hof. Bawaslu was van plan schriftelijke informatie te verstrekken voor de voorbereidende hoorzitting op 14 juni 2019. Het Grondwettelijk Hof heeft tot nu toue tenminste 334 rechtszaken ontvangen van het Algemeen Verkiezingsuitslaggeschil of PKPU. Een daarvan is een rechtszaak uit de resultaten van de presidentsverkiezingen van 2019 die zijn ingediend door het Camp Prabowo Sandiaga. Eerder ontvingen ze een ander Bawaslu-lid, Frits Edward Siregar. Ze ontvingen meer dan 15.000 zogenaamde verkiezingsovertredingen, bestaande uit rapporten en bevindingen met betrekking tot strafbare feiten, schendingen van andere wetten of de etnische code, administratieve overtredingen en geen overtredingen. Sommige waren in proces. De hoogste vingegeven die Bawaslu ontvangt, zijn afkomstig uit Oost-Java. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 2 juni 1946, het Italiaanse Institutionele Referendum. Het Institutionele Referendum was een referendum gehouden in Italië op 2 juni 1946 en was een belangrijke gebeurtenis in de moderne Italiaanse geschiedenis. Tot 1946 was Italië een koninkrijk onder leiding van het Savoia-huis. De Italiaanse premier Benito Mussolini legde echter een fascistisch systeem op en sleepte als Italië mee naar de Tweede Wereldoorlog samen met de nazi's Duitsland. Dit referendum werd gehouden na de nederlaag van Italië in de oorlog. De meeste kiezers in dit referendum willen een republikeins systeem, dus de Republiek Italië werd gesticht in 1946. We gaan verder met de gebeurtenis van 2 juni 1964. De Palestina Liberation Operation of PLO werd opgericht. De Palestine Liberation Organization is een organisatie die is opgericht met als doel Palestina te bevrijden. Deze organisatie staat bekend als de legitieme vertegenwoordiger van het Palestijnse volk door 100 landen en is sinds 1974 door de Verenigde Naties beoordeeld. Op de eerste top in Cairo in 1964 begon de Arabische Liga met de oprichting van een organisatie die het Palestijnse volk vertegenwoordigt. De Nationale Raad van Palestina kwam op 28 mei 1964 bijeen in Jeruzalem. De PLO werd opgericht op 2 juni 1964. We beëindigen met de gebeurtenis van 2 juni 1967, de dood van Benno Ognesorg. Benno Ognesorg was een Duitse student die op 2 juni 1967 door een politieagent werd vermoord tijdens een demonstratie in Berlijn tegen het bezoek van Shah Mohammad Reza Pahlavi aan Duitsland. Zijn dood brengt radicaal linkse studenten bij elkaar. Toen werd de 2 juni-beweging gevormd en nam de naam van de datum van de dood van Ognesorg. Een monument ter herdenking van de dood van Ognesorg werd gesticht in Berlijn en in zijn geboortestad Hannover werd een brug over de Ijme River genoemd als een eerbetoon eraan. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Stop bicara cinta jika hanya garitkan luka. Stop cara rindu jika hadirmu tak terasa. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita. Ku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop. Janji aku bukan prioritasmu. Stop bicara tentang masa depan kita tak jelas. Perlukah ku menjauh, biarkan kau sendiri. Sampai kau cari aku, aku baiknya semua kembali kita pikirkan. Lanjutkah, hentikah kita. Aku bertahan karena ku ingin bertahan. Ada cinta masih tersisa untukmu, tapi tolonglah beri aku alasan yang tepat untuk tak meninggalkanmu. Aku letih berjuang sendiri. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
cara cinta jika hanya garitkan luka.
Luisteraars, dat was het liedje van Ryan Pono met de titel Stop Bicara. Komt nu onze volgende programma Indonesiaku. Ik wens u veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het Indonesische Olympische Comité of KOI hoopt dat Indonesië veel wereldkampioenschappen van sport zal houden als een poging om het plan om de Olympische Spelen van 2032 onder te steunen. Erick Thohir zei tegenover sportmedewerkers in Jakarta op zondag dat de prestaties van Indonesische atleten langzaam aan het toenemen waren, waaronder Lalu Muhammad Zohri, de sprinter, die al een kaartje had bemachtigd om op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, Japan te spelen. Erick Thohir, die ook voormalig voorzitter is van de Italiaanse voetbalclub Inter Milan, voegde eraan toe dat de prestaties van de Indonesische atleten ook wereldwijd moeten zijn. Het moment van de Aziatische Spelen in 2018 doet het niveau van Indonesië stijgen. De ernst van Indonesië als kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen wordt aangetoond door de aanwezigheid van vice-president Yusuf Kalla op het hoofdkantoor van de World Olympic Council IOC enige tijd geleden. Hij zei dat de vice-president, toen hij de IOC-voorzitter Thomas Bach ontmoette, onthulde dat Indonesië een van de sterke kandidaten was om de Olympische Spelen van 2032 te houden. Bovendien beweerde Erick Thohir te hebben gedroomd dat het Indonesische voetbal ver zou kunnen opschieten tijdens het vierjarig kampioenschap. Bovendien zijn spelers die mogen deelnemen aan de Olympische Spelen onder de 23 jaar zullen zijn. In de overeenstemming met het plan zal de nominatie van de gastheer van de Olympische Spelen van 2032 plaatsvinden in 2024. Met maximale voorbereiding is Erick optimistisch dat Indonesië het grootste sportfeest ter wereld kan organiseren. Ondertussen vroeg het ministerie van Jeugd en Sport de manager van het Jakabaring Sport City Complex in Palembang om zich voor te bereiden als Indonesië werd gekozen als gastheer van de Olympische Spelen van 2032 na een formele schriftelijke kennisgeving aan het Internationaal Olympisch Comité in Zwitserland op 11 februari. De secretaris van het ministerie van Jeugd en Sport, Gatot S. Dewabroto, zei dat de gastheer niet willekeurig mag zijn in het betreden van sport in de Olympische Spelen, omdat er 32 verplichte sporten zijn op de Olympische Spelen. Terwijl Indonesië de Aziatische Spelen van 2018 heeft gehouden met in totaal 40 sporten, waaronder sport uit Zuid-Azië en West-Azië. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Sesakan kau
Dat was het liedje Sa Cinta Hampa door Agatha Suci. En luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Komt nu het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij.
Oost Nusa Tenggara staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid. Maar naast de prachtige natuur heeft het gebied, vaak de koraalregio genoemd, ook vele unieke traditionele keukens die verschillen van andere regio's. Waaronder Tapakolo. Tapakolo is een traditioneel gerecht dat al generaties lang wordt geconsumeerd. Tapa betekent branden, terwijl kolo is koken met bamboe. Dus tapakolo betekent voedsel in bamboe koken door het te verbranden. Het voedsel dat in bamboe wordt gekookt is rijst. Tapakolo is altijd te vinden tijdens traditionele ceremonies. Dat wordt niet dagelijks geserveerd, omdat de gebruikte rijst niet zomaar een rijst is. Het moet afkomstig zijn van de oogst van de gemeenschap en heeft een reeks traditionele rituelen door dorpsoudsten ondergaan voordat het in tapakolo werd verwerkt en gekookt. Om tapakolo te maken heeft deze jonge bamboestam nodig die 30 centimeter lang is. De rijst is gewikkeld in bananenbladeren of jonge palmbladeren om een andere smaak te geven. Het kolobrandproces duurt ongeveer een half uur. De methode om het te maken is vrij eenvoudig. Bruine of witte rijst wordt na het wassen in de bamboe gestoken die gelaagd is met bananenbladeren of jonge palmbladeren. Vervolgens voeg zout en wat water toe. Soms is vlees ook inbegrepen voor afwisseling. De bamboe is bedekt met bananenbladeren en geroosterd op brandende houtskool gedurende 30 minuten. Kolo wordt meestal geserveerd terwijl het nog warm is met bijgerechten zoals groenten. Deze typische keuken wordt meestal als hoofdgerecht geserveerd tijdens de traditionele ceremonie van Penti, een dankzegging na de oogst. Hier verwacht het volk van Oost-Nusa Tenggara een beter leven volgend jaar na het passeren van het oogstseizoen. Gewoonlijk koken de lokale mensen de tapakolo in het grote traditionele huis tijdens het rijstplantseizoen. Sommigen koken het ook in de rijstvelden. Oké, luisteraars, dat was het programma The Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
berdiam merenung masa di mana kita bersama. Ku buka lembar demi lembar buku ingatan kita dulu. Ku berbisik dalam benak ini, ku peluk mesra dirimu. Kau yang terindah dalam hidupku, namun masa itu telah berlalu. Tetesan air mata mengalir basahi pipiku. Ku tak mampu bernafas lagi karena kaulah cahaya nafas. Layangkan surat ini, ku berharap ku sentuh dirimu. Kau yang terindah dalam hidupku, namun masa itu telah berlalu.
Listeners, that was Brian Prasetyo Adi met Cahaya di Penjuru Hati, and vervolgens komt onze programma Diversen. Ik wens u veel luisterplezier.
Sommige kleine diersoorten houden zich vaak aan scheepsramp of andere gebouwen rond de zeehaven. Het kunnen schelpen, slakken en zeepokken zijn. Ze plakken en maken vaak moeilijk te reinigen korst. En dit wordt biofuiling genoemd, wat erg schadelijk is. Naast het beschadigen van fysieke structuren kan het dierenveld het schip vertragen omdat het gewicht van het schip en de wrijving met water verhoogt. Daarom heeft het schip meer brandstof nodig om de normale snelheid te bereiken. Dit trok de aandacht van twee studenten van Denpasar 3 State High School, Bali. Imade Wiratataya Putramas en Caroline Mathilde Ngebu hebben een groeiwerende werf ontwikkeld die kan voorkomen dat de dieren blijven steken. Deze verf is gemaakt van extract van twee mangrovesoorten, namelijk Rhizophora apiculata en Cinoretia alba. De twee studenten, zoals geciteerd door Kompas, kwamen uit verschillende bronnen tot de conclusie dat de twee mangrovesoorten de meeste potentie hadden om biofuiling met zijn werkzame stof te voorkomen. Ze voegden eraan toe dat de twee soorten zijn er in overvloed en zijn te vinden aan de kust van Bali. Na het passeren van testen op het schip kan het mangroefextract het organisme vertragen door te plakken, zowel microvoelerachtige bacteriën als macrovoeler zoals zeeslak. Door dit onderzoek behaalden de twee Indonesische studenten de vierde Grand Award Intel ISEF 2019 in Phoenix, Arizona voor Earth and Environmental Life Sciences. Hun wetenschappelijk werk met de titel Potentiële identificatie en toepassing van Rhizophora apiculata en Cinoretia alba als bio-antifoelingmiddel voor aangroeiwerende verf. Desondanks zei Dera dat er nog steeds ruimte is voor verbetering en om de effectiviteit van deze formule te vergroten. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag.
Tetap di sini. Tetap aku, dengan tekan yang mengganggumu. Jangan buat aku terlalu.
Bebas Bebas Aja Door Soulja featuring Neida and Ilham van Hi-Fi. Continue on the last programma The Music Hook van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren. In deze editie presenteren we een religieus liedje van Indonesia met de titel Bersyukurlah door Fatin Sidkia. Veel plezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham en vandaag zullen we luisteren naar een religieus liedje van Fatin. Tot nu toe is Fatin Sidkia al redelijk bekend met de religieuze liederen die zij uitbracht, zoals het liedje Oh Tuhan in 2014. Zij kreeg ook de kans om het liedje van Krisje met de titel Ketika Tangan dan Kaki Berkata in 2017 opnieuw te zingen. Met een verwelkoming van Ramadan 2019 heeft Fatin een werk met een religieus thema opnieuw uitgebracht, getiteld Bersyukurlah. Dit liedje is gemaakt door Aldina De Permana, een componist of muziekarrangeur in Indonesië. Tijdens het maken van dit liedje liet Fatin een bericht achter aan Aldi om een minimalistisch liedje te maken dat mee veel mensen verbonden kan zijn. Oké, luisteraars, dit is het liedje Bersyukurlah, gezongen door Fatin. Veel luisterplezier!
Mendapat rizki, syukuri dengan berbagi. Damainya hati, syukuri dengan berzikir. Panjang usia, syukuri dengan
bersyukurlah padanya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Engkau datang menyapa dengan senyuman. Ku thank you.
Voice of Indonesia.
Istimewa. Mungkinkah kau
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld, op frequentie Kontergolf 3325 kHz. En vergeet niet om blijf bij ons, omdat we in deze maand een speciaal programma beginnen. Namelijk de VOI International Quiz 2019. Voor de verdere informatie, luister maar naar onze uitzending via 3325 kHz, website www.voinews.id, YouTube-kanaal VOI Indonesia en ook de applicatie RRI Play. En als u een kritiek en suggestie hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voi@voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia, Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!